Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Voordat je naar de nieuwe aflevering van vandaag gaat luisteren, eerst nog even dit. Je hoort hier iedere dag NRC-journalisten vertellen over hun werk dat ze voor de krant hebben gedaan. Betrap jij jezelf nou wel eens op de gedachte, dat wil ik ook? Dan is hier je kans. Je kunt weer solliciteren voor het trainee-programma van NRC. De kans om de redactie van binnenuit te leren kennen en je journalistieke kwaliteiten te ontwikkelen. Lijkt dit je wat? Solliciteer dan voor 31 oktober. En meer informatie kun je vinden op nrc.nl/vacatures. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Eén op de acht mensen krijgt te maken met langdurige coronaklachten. Voor artsen is het vaak nog onduidelijk hoe ze deze groep mensen kunnen helpen, ziet verslaggever Lieneke Nieber. Zij ondervroeg honderden patiënten over de impact van long-covid op hun leven en zag hoe frustrerend het zorgtraject voor hen is.
Hallo.
We zijn langs geweest bij Chris van Vliet.
Ik ben 24 jaar op dit moment. Ik studeer en woon in Groningen. Daar studeer ik filosofie. Daarnaast ben ik ook muzikant. Dat is waar mijn passie ligt.
Hij kreeg in mei 2021, vorig jaar dus, corona.
Toen ik voor het eerst positief testte, toen merkte ik wel gewoon een soort malaise. Dus ik was wel ziekig. Een beetje keelpijn, een beetje koortsig. Gewoon niet lekker. En dus heel slap.
En op een gegeven moment kon hij uit quarantaine en ging hij terug de collegebank in. Maar hij merkte eigenlijk dat hij steeds verder achteruit ging.
Op een gegeven moment merkte ik gewoon dat van een klein stukje fietsen ik 3 uur moest bijkomen en helemaal buiten adem was. En daarnaast had ik ook last van overprikkeling. Dus dat eigenlijk gewoon heel snel dingen al te veel werden. Ook sociaal kon ik gewoon niet zoveel hebben.
Chris die heeft een lange lijst met allerlei vage klachten. En die vallen onder long-covid, of ook wel het post-covid-syndroom genoemd. En mijn collega Wouter van Loon en ik wilden heel graag weten wat er gebeurt met die mensen. En welke zorg zij krijgen en hoe zij vooral op dat zorgtraject terugkijken.
Wat weten we op dit moment eigenlijk van long-covid? Wat is de stand van zaken?
Nou, we weten eigenlijk niet zo heel veel. We weten wel steeds meer. Als het gaat om hoeveel mensen long-covid hebben, dan is er bijvoorbeeld een onderzoek van het UMC Groningen. Zij hebben een grote studie gedaan onder duizenden mensen en hun gezondheid. En zij komen eigenlijk uit op een aantal van 1 op de 8 mensen die corona krijgt, houdt daar langdurige klachten aan over. Maar er zijn ook onderzoekers die op iets lager aantallen uitkomen.
Ja, en zijn die klachten eenduidig? Zit er een rode draad in?
Nee, het gaat eigenlijk alle kanten op. Je hebt mensen die soms met enkele klachten kampen. Bijvoorbeeld alleen reuk- of smaakverlies. Maar je hebt ook mensen die kampen met hele lange lijsten klachten. Die alle kanten op gaan. Vermoeidheid komt heel veel voor. Hersenmist. Dus concentratieproblemen. Maar je hebt ook mensen die kampen met slaapproblemen. Met rugklachten, met spierpijn. En wat je ziet is eigenlijk dat bij sommige mensen is er sprake van bijvoorbeeld weefselschade. Die hebben bijvoorbeeld schade aan de longen of aan het hart. Maar bij heel veel mensen is er helemaal niets te zien. Komt er niets uit de onderzoeken naar voren.
En jullie wilden weten hoe dat voor die mensen is die daarmee kampen. Daar hebben jullie ook onderzoek naar gedaan. Hoe hebben jullie dat precies aangepakt?
We zijn eigenlijk begonnen met 3 interviews met mensen die wij al kenden met long covid. En zij hebben ons verteld hoe hun zorgtraject eruit zag en waar ze tegenaan liepen. Op basis van die gesprekken hebben we een lijst met vragen gemaakt. En we wilden weten met welke klachten zij kampen. Maar ook welke artsen zij bezocht hebben. Of ze zelf om onderzoek hebben gevraagd. Welke medicijnen ze gebruiken. Wat hen hielp, wat hen niet hielp. En ook of ze bijvoorbeeld zelf aan de slag zijn gegaan met behandelingen of middelen. En die vragenlijst hebben we verspreid via de nieuwsbrief van NRC. Maar die lijst is uiteindelijk wel ook op Facebookpagina's gedeeld. Ruim 700 mensen zijn begonnen aan de vragenlijst. 452 mensen hebben uiteindelijk die lijst helemaal ingevuld. Uiteindelijk hebben we al die resultaten samengenomen en besproken met een aantal artsen en onderzoekers die vergelijkbare onderzoeken hebben gedaan.
Ja, en 452 mensen, zei jij, hebben de hele lijst ingevuld. Dus jullie hebben een hele bak met informatie gekregen. Wat kwam daaruit naar voren? Wat viel jullie als eerste op?
Nou, in de eerste plaats eigenlijk hoe ontzettend ziek deze groep mensen is die de vragenlijst heeft ingevuld. Je ziet gewoon hoe ingrijpend het in hun leven is.
Ik kon niet meer met vrienden afspreken. Ik kon geen muziek meer maken, geen muziek meer luisteren. Ik kon geen moeilijke dingen meer lezen. Op een gegeven moment zat ik echt gewoon kinderboekjes te lezen en toontelligen en zo. Maar het grootste deel van de dag was gewoon alleen op mijn bed voor me uitstaren. Niks. Stilte.
Op een gegeven moment zijn we gewoon die antwoorden gaan turven. En daar zagen we dat het woord bed en bank echt een keer of 50 bijvoorbeeld voorkwam. Net zoals de zin mijn leven is stil komen te staan, of een variatie daarop, werd letterlijk 40 keer genoemd. En behalve hoe ernstig ziek deze mensen zijn, valt daarnaast op hoe uiteenlopend het zorgtraject is dat die mensen volgen. Je ziet eigenlijk dat iedereen begint bij de huisarts of de bedrijfsarts, maar legt daarna een heel ander traject af. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Chris, die kwam met zijn klachten bij de huisarts. Maar de huisarts die gaf hem een aantal ademhalingsoefeningen mee en die adviseerde hem gewoon eerst nog even thuis aan te kijken.
Dus ik het aankijken en rust nemen. En eigenlijk in die maanden daarna heb ik steeds verder stapjes terug gedaan in de hoop dat ik dan weer beter zou worden.
Hij merkte eigenlijk stapsgewijs dat hij steeds minder kon en steeds verder achteruit ging.
Ja, toen op een gegeven moment ben ik wel nog een keer naar de huisarts gegaan van hey, dit gaat echt niet, er moet iets gebeuren. En toen had ik natuurlijk zelf ook wel de link gelegd met dat ik covid had gehad en dat er iets bestond genaamd long covid. En daar heb ik dan met mijn huisarts over gehad en ja, die kon zich ook wel vinden in die theorie. En dan, ja, het was niet dat er destijds echt veel duidelijkheid was over long covid. En zij wist dus ook niet zo goed wat ze met mij aan moest. Dus wederom werd het advies, kijk het even aan, doe wat rustiger aan. Dan zal het vanzelf wel weer beter gaan, hopen we. Nou, dat werd het dus niet.
Maar het kan ook heel anders gaan. We spraken met Inge, een 23-jarige student medische wetenschappen. Zij had koorts die maar niet zakte. En werd vervolgens het hele ziekenhuis doorgehaald.
Nou, toen ik een maand lang koorts had, begon het bij de artsen, ziekenhuis en zo allemaal te dagen van dit gaat niet goed. Toen hebben ze me inderdaad heel het ziekenhuis doorgesleept om zeker te weten dat er geen andere reden was voor de koorts, want het zakte niet. Ze hebben dus mijn hart nagekeken, mijn longen, echt, je verzint het, ze hebben het gecheckt, zeg maar.
Al die onderzoeken hebben bij haar eigenlijk heel weinig opgeleverd. Ze hebben eigenlijk steeds laten zien wat ze niet heeft.
Op een gegeven moment hoopte de huisarts dat ik een blaasontsteking zou hebben om de koorts te verklaren. Dat was echt hopen gewoon, dat er een verklaring was. Maar ze, ja, elke keer was het negatief. We zijn misschien wel 4, 5 keer getest.
De uitkomst is eigenlijk dat ze nu thuis zit en afwacht hoe het verder gaat.
Dus Chris zit thuis en Inge zit thuis en er is niks meer te doen voor hun. Hoe kan het nou dat die mensen zo aan hun lot worden overgelaten?
Het is natuurlijk een heel nieuwe ziekte waarover we heel weinig weten. En een vast uitgestippeld of een zorgtraject bestaat eigenlijk nog helemaal niet. Dus dat zien we ook echt in onze antwoorden terug. Mensen waaieren over de hele medische wereld uit. Ze bezoeken gemiddeld 7 artsen. En 1 vrouw bezocht zelfs 45 artsen. Dat zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, reumatologen, diëtisten, sportartsen, psychologen, KNO-artsen, longartsen, cardiologen. Je ziet de hele medische wereld eigenlijk voorbij komen.
En wat doet dat met mensen als Chris en Inge? Wat hebben jullie gezien in je onderzoek daarover?
Je leest veel frustratie over dat traject. Mensen krijgen bijvoorbeeld tegenstrijdige adviezen. De fysiotherapeut die wil conditie opbouwen, terwijl de ergotherapeut juist op de rem trapt en juist je energie wil doseren. Sommige behandelingen werken ook averechts. Inge die vindt dat bijvoorbeeld heel frustrerend. Die heeft een aantal keren een conditietest moeten doen, waarna ze weer keihard achteruit ging.
Het is echt heel frustrerend. Juist omdat zij de mensen zouden moeten zijn die moeten begrijpen wat er gebeurt. Die begrijpen het niet. Dus hoe vaak wij thuis wel niet hebben lopen vloeken en lopen zeggen, kom, jij wil dit doen met mij, dat is prima, maar kom me dan ook een week erna verzorgen. Ik kan niet meer douchen straks. Ga jij dat oplossen? Ik niet.
Mensen vinden het lastig dat ze steeds weer opnieuw moeten uitleggen wat ze hebben. Daarbij is het ook zo dat een heel groot aantal, daar schrokken we echt van, te horen kreeg dat hun klachten misschien tussen hun oren zouden zitten of helemaal door stress veroorzaakt werden. En vooral mensen die ziek werden in het begin, dus in de eerste golven, die voelen zich niet gehoord. En zij raken op een gegeven moment zo gefrustreerd en zo wanhopig dat ze eigenlijk zelf op zoek gaan naar dingen die hen helpen. Ze gaan heel veel lezen, ze kloppen aan bij hun arts met de wetenschappelijke literatuur. Ze pluizen allerlei studies uit en op Facebook worden heel veel stukken gedeeld. En ze gaan eigenlijk zelf kijken van hoe zou mijn zorgtraject eruit moeten zien en wat zou mij misschien kunnen helpen.
En hebben ze jullie ook verteld wat voor alternatieve zorg ze dan zeg maar voor zichzelf weten te vinden?
Je ziet in de antwoorden dat mensen eigenlijk van alles proberen. Het vaakst genoemd zijn vitamine en supplementen. 1 op de 10 probeert een dieet, koolhydraatarm of juist eiwitrijk. Er zijn mensen die yoga proberen, slapen onder een verzwaarde deken of juist gaan liggen op een spijkermat. Sommigen nemen een speciale piercing die door een zenuw in het oor gaat en dan mogelijk zou kunnen helpen. En anderen gaan veel verder. Die schrijven zichzelf soms medicijnen voor. 1 op de 10 die probeert dat met anti-allergiepillen. Hooikoortstabletten bijvoorbeeld. Het idee is dat allergie een soort overreactie van je immuunsysteem is. En dat zoiets ook speelt bij long-covid-patiënten. Maar er worden ook bloedverdunners geslikt. Een 45-jarige vrouw uit het onderzoek die neemt bijvoorbeeld dagelijks 100 milligram aspirine. Anderen proberen medicijnen met een veel groter risico. Bijvoorbeeld beta-blokkers. Die schaffen ze aan op internet. Of ze overwegen via duistere websites, zoals ze dat zelf schrijven, virusremmers te bestellen. En er zijn mensen die nog verder gaan. Die gaan naar het buitenland. Om bepaalde therapieën uit te proberen die hier nog niet gangbaar zijn.
Lieneke, inmiddels zijn er wel meer onderzoeken die duidelijk moeten maken wat long-covid nou precies is. Hè? Worden er nou aan de hand van die nieuwe inzichten en die lopende onderzoeken ook stappen gezet in de zorg die de behandeling van die patiënten verbeteren?
Er is sinds maart dit jaar een medische richtlijn over hoe om te gaan met patiënten met long-covid. Het vervelende is dat daar eigenlijk vooral in staat wat we niet weten, namelijk heel veel. Maar er wordt bijvoorbeeld wel benadrukt dat al te intensieve trainingsprogramma's uitputtend zijn voor patiënten en dat je daarmee op moet passen. Precies de frustraties waar tegen veel van de mensen die de vragenlijst invulden, waar zij tegenaan liepen. Er wordt geëxperimenteerd bijvoorbeeld in Nijmegen met een soort een zorgcoördinator. Ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten werken samen. En 1 coördinator die brengt dan de klachten van een patiënt in kaart en die kijkt wat de behandelmogelijkheden zijn. En die zorgt er ook voor dat behandelingen op elkaar aansluiten. Dus dat voorkomt ook die tegenstrijdige adviezen van de fysiotherapeut die conditie op wil bouwen en de ergotherapeut die juist op de rem wil trappen. En verder zijn er natuurlijk ook mensen die heel soms ook gewoon beter worden. In ons onderzoek zaten 11 mensen die helemaal genezen zijn.
En dat betere samenwerken tussen al die verschillende medische disciplines, is dat ook iets wat jullie terugzagen in jullie onderzoek? Is dat ook wat de patiënten het liefst willen hebben?
Ja, zeker. Dat is wat je heel duidelijk terugleest. Maar ze hopen natuurlijk op meer onderzoek en op behandelingen die hen helpen. Maar ze willen eigenlijk ook, dat vond ik ook heel opvallend, vooral gehoord worden en serieus genomen worden.
Ze hebben allemaal zoiets van, oh, maar iedereen is wel eens moe. Ja, maar dit is extreem moe, je hebt geen idee. Of ga gewoon bewegen, dan gaat het wel over. Ja, sorry, dat hebben we geprobeerd, dat werkt helemaal niet. Vaak averechts zelfs.
Het zijn ook mensen die zeggen, ja, je ziet niet aan mij dat ik ziek ben. En dan komen ze mensen tegen in het dorp en die vragen aan af van, je was toch gevaccineerd? Of ja, je loopt hier nu toch ook rond? Maar zij zeggen, ja, je ziet niet al die uren dat ik op de bank lig en uitgeput ben. En dat is eigenlijk wat zij het belangrijkst vinden. Dus dat ze gehoord worden en gezien en dat artsen hun verhaal serieus nemen.
En Liemeke, het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat Chris corona kreeg. En voor Inge is het zelfs al meer dan 2 jaar geleden. Hoe gaat het inmiddels met hen?
Chris, met hem gaat het eigenlijk beter. Die heeft een aantal manieren gevonden om te gaan met zijn klachten. En die gaat nu zelfs vooruit. Hij mediteert bijvoorbeeld, vertelde hij. En hij heeft een psychosomatische coach gevonden die hem helpt.
Ik ben nu weer zo goed als hersteld. Er waren tijden dat ik niet had gedacht dat ik dat ooit nog zou zeggen. Maar ik heb gewoon heel veel geschreven, dus heel veel gemediteerd. En allerlei activiteiten om mijn zenuwstelsel te kalmeren.
Maar het grillige is natuurlijk dat bij de een kan zoiets helpen en bij de ander helemaal niet. Met Inge bijvoorbeeld gaat het eigenlijk nauwelijks beter.
Ik hoop eigenlijk vooral dat ik nog wat vooruit ga. Genoeg om weer te kunnen fietsen, om een klein stukje te kunnen autorijden en een soort van gewoon bijvoorbeeld naar de bios te kunnen. Dat zou ik heel tof vinden. Maar ik verwacht niet dat ik nog helemaal herstel. Ik verwacht niet dat ik echt terugkom op het niveau voor ik ziek was.
Dankjewel, Lieneke.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma, Ignaas Schoot en JP Geersing. Dit was Vandaag. Morgen weer.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.